Welkom in het stamcafé van Leren in Organisaties. HRD-café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD-café.
Welkom bij een nieuwe editie van het HRD-café. Het is 23 januari en dat is echt een belangrijke datum. Het is namelijk mijn verjaardag.
Hoera!
Een extra taartje of biertje dus voor jou hier in het HRD Café. Fijn dat je er weer bij bent. In deze editie gaat het over de vraag: hoe werkt waarderend leren als motor voor verandering? Joep, wat houdt jou deze week bezig?
Ja, buiten jouw verjaardag, Pieter Jan, dat is fantastisch. Gefeliciteerd trouwens.
Dankjewel.
Heb je een mooie feestdag voor de boeg?
Jawel, zeker. Mijn schoonouders zijn ook nog eens 50 jaar getrouwd, dus die vieren hun gouden jubileum. Dus vanavond is er een flinke party en daar kan ik lekker aan meedoen.
Och, dubbel feest vandaag.
Zo is het, ja.
Iets om naar uit te kijken. Ja, en daarnaast moet ik zeggen dat ik nog even heb nagedacht over die Blue Monday waar we het vorige week over hadden en hoe je daarmee kan omgaan. En ik heb een heel mooi nieuw woord ontdekt. Wintertwala. Hoort al een beetje aan het accent uit welke regio van Europa dat het komt.
Het zou zomaar uit het noorden kunnen komen.
Zou zomaar eens kunnen. En daar ga ik iets meer over vertellen tijdens de trending topic.
Hartstikke leuk. Nou, we hadden van de week ook een heel leuk gesprek met Elke Wis over haar boek Even tussen mij en mij. En in het kader van...
Want van boeken krijg je nooit genoeg.
Heb ik een trending topic over een ander boek wat op de planning staat en wat ons als vakgenoot, in ieder geval als mij als vakgenoot, weer heel erg blij gaat maken.
Het begon met een ongemakkelijke stilte. In de lerarenkamer van basisschool De Horizon hing spanning in de lucht. Directeur Lianne had namelijk zojuist aangekondigd dat de school volgend jaar zou overstappen op thematisch onderwijs. Haar teamleden keken elkaar aan, sommigen fronsten, anderen staarden naar hun koffie en niemand zei iets. Lianne voelde het meteen. Ze kon haar plan wel gaan doorduwen, zoals de collega-directeur wel eens had zien doen, maar iets in haar zei: wacht, luister. De dagen erna sprak ze met haar teamleden niet over de implementatie, maar over hun verhalen. Over wat goed ging in hun klas, wat hen energie gaf, waar ze hoop zagen en waar ze bang voor waren. Ze vroeg dus niet wat moet er anders, maar wat wil je behouden? En gaandeweg ontstond er iets bijzonders. Leraren begonnen successen van elkaar te benoemen, kleine, waardevolle kiemen van verandering kwamen boven tafel. Ze gingen bij elkaar kijken, durfden weer te dromen over onderwijs dat bij hen paste, bij hun leerlingen. En die thematische aanpak, die kwam er uiteindelijk. Maar niet zoals gepland in een blauwdruk. Het werd een gemeenschappelijk leerproces. Langzamer misschien, maar rijker, gedragen, met meer energie dan Lianne ooit had kunnen bedenken. En zo groeide bij haar de overtuiging: verandering begint niet bij overtuigen, maar bij luisteren.
De HRD Café-vraag van deze week die luidt: hoe werkt waarderend leren als motor voor verandering? Een tijdje geleden sprak ik met Eefje Theeuwissen en Stefan van Langevelde over hun meest recente boek Waarderend leren als veranderaanpak. En waarom moest dat boek er eigenlijk komen?
Nou, het was al bijna tien jaar geleden, dat het vorige boek Waarderend leren voortgezet onderwijs uitgekomen was. En waar we in dat boek echt de vertaalslag gemaakt hebben naar... ziet waarderend leren er in een onderwijspraktijk uit, of kan waarderend leren er in een onderwijspraktijk uitzien, hadden we eigenlijk nog niet echt iets geschreven wat meer gaat over hoe kan je het perspectief gebruiken als manier om als school in beweging te komen en in beweging te blijven. Terwijl dat eigenlijk meer is waar ons dagelijks werk over gaat. Dus we zien heel veel die lespraktijk, maar we staan niet zelf voor de klas. We praten veel met mentoren, maar we zijn geen mentor of coach. Wij zijn wel in de kern veranderaars of procesbegeleiders. Dus eigenlijk voelde dit bijna als een hele logische stap, niet als een hele grote stap. Om al die ervaringen die we de afgelopen 15 jaar met scholen hebben opgedaan, om die nu eens een keer goed te vatten in... nou ja, wat betekent die manier van kijken voor hoe je veranderprocessen aanvliegt? Maar vooral ook... Hoe doe je dat concreet? Dus we hebben zoveel mogelijk van alle goede ervaringen, alle leuke voorbeelden, echt van... Nou ja, als je leest over een schoolplan, dan kan je ook gewoon echt zien hoe een aantal schoolplannen er voor andere scholen uitzien. Dus we hebben vooral geprobeerd om alles wat wij gezien, ervaren, geleerd hebben, om dat gewoon eens een keer goed bij elkaar te brengen in één boek.
Ja, Eefje en Stefan zijn verbonden aan Take a Step, een onderwijsadviesbureau voor het basis- en voortgezet onderwijs. En dat hoor je ook al een beetje in die introductie en de procesbegeleidingskant. En jij, Pieter Jan, had met hen een uitgebreid gesprek voor onze HRD Café Lounge podcast. En Stefan vertelt heel beeldend hoe waarderend leren als motor voor verandering kan werken op een school met een even praktisch als lastig vraagstuk.
Ik denk ook dat je op wezenlijk andere ideeën komt dan. Ik weet bijvoorbeeld van een school die het pedagogisch klimaat, dus de omgangsvormen zeg maar binnen de school, dat was een uitdaging. En het uitte zich onder andere zelfs in dat leerlingen ook wapens meenamen naar school. Nou, groot probleem. Maar wat ze gingen doen is op het moment dat je het probleem natuurlijk probeert te reduceren, kwamen ze uit op het idee, ja, we gaan toch een soort controle aan de poort doen. He, dus iedereen moet zijn zakken legen, tassencontrole, dat soort dingen. Maar je creëert ook, als je het dan hebt over klimaat, een soort cultuur van elke leerling die hier binnenkomt, die controleren we eerst. Dat zendt iets uit, dat beeld. Ook naar de leerlingen die helemaal niet wapens meenemen enzovoort. Terwijl toen ze gingen reflecteren op van, maar wat maakt het nou eigenlijk dat we een goede omgangsvormen hebben met elkaar, met de kinderen onderling, maar ook wij als docenten met hen. Ja, dan zie je dat toch vooral als je goed investeert op de relatie. Dus op het moment dat je zoiets uit gaat vergroten, dan kom je op een heel ander idee dan we gaan toegangspoorten. Want dat is niet echt investeren in een relatie, want dat is juist het creëren van afstand. Dus vervolgens komen ze dan op het idee, hoe kunnen we juist meer die relatie gaan versterken. Dus je komt op echt een wezenlijk ander spoor terecht ook, op het moment dat je reflecteert op wat werkt er nou eigenlijk precies hier.
Sowieso wel echt bizar dat je gewoon wapens meeneemt naar school. Dan,
niet normaal.
Dat is echt en wel een supermooi voorbeeld wat Stefan hier beschrijft. Ik vind het echt prachtig. Dat lijkt dan heel evident, hè, maar ik mis dat dan wel eens bij veranderprocessen. Dat je dat proces ook zo vormgeeft dat je als het ware een soort van herinnering aan de toekomst creëert over wat je wel wilt, wat je wilt bereiken. En ik vind het ook wel mooi hoe Stefan hier uitlegt dat het dus dat je als je die vraag stelt, waar willen we meer van, dat echt kan leiden tot een volledig ander veranderproces. En daar vind ik persoonlijk veranderkunde en onderwijskunde ook wel echt in elkaar grijpen. Omdat je gaat namelijk ook nadenken over welke interacties, welk gedrag, welke handelingen wil ik eigenlijk zien in de praktijk. Dus daarmee wordt eigenlijk veranderkunde ook veel meer opleidingskundig, zou je kunnen zeggen. Of ga je echt vanuit een gedragsperspectief daarnaar kijken. Wat wil je uitstralen en welk proces nodig daartoe uit?
Ja, en het is ook wel in deze benadering, het raakt ook voor een stukje aan waar we de afgelopen afleveringen het ook al een paar keer over gehad hebben. Zo de rol van reflectie, van onderzoek, van vertragen, van niet te snel in de actie te schieten en het eerste beste idee ook onmiddellijk gaan uit te voeren, maar even de tijd te nemen om samen te kijken van ja, oké, wat gebeurt er hier juist? Waar willen we meer van zien ontstaan? Wat werkt er niet? En van daaruit ook echt op een ander spoor terecht komen dan misschien het meest evidente spoor, wat dan eerder, dat noem ik dan, symptomatisch werken is. Hè. Dus het symptoom is het wapen en we gaan dan zorgen dat wapen niet meer binnenkomt. Dat is heel symptomatisch, maar dat gaat niet naar de kern van het probleem. Nee. En hier, door er de tijd voor te nemen, ga je wel naar de kern van het probleem. En ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het dan afgelopen is, maar dat kunnen we ongetwijfeld in het boek lezen. Hè? En in het gesprek dat jij had met Eefje en Stefan ging het trouwens ook over de dubbele rol die veranderaars en leerprofessionals soms hebben. Laat ons daar maar eens naar luisteren.
Ik vind dat wel de leukste uitdagingen of klussen, zeg maar, in de scholen waarin we op dat snijvlak zitten van onderwijs en veranderprocessen. Dus daarom vind ik zelf het onderwijs ook zo leuk om erin te werken. Omdat ik zelf ook een opvatting heb over onderwijs. Dus ik voel me nooit helemaal alleen maar procesbegeleider. Zo van het gaat mij ook aan het hart wat de kern van de verandering is. Ja. En dat maakt denk ik ook dat wij allebei ons daar ook best wel goed in kunnen begeven. Omdat we, zonder dat we zelf docent direct zijn, maar wel wel feeling ermee hebben. En ook doordat je op veel verschillende scholen komt, ook wel een gevoel hebben bij wat werkt er nou in verschillende contexten op verschillende scholen. Dus ja, nee, dat in, je zou kunnen zeggen, als een soort vis in het water voelt het.
Ja, ja, wauw, mooi.
Ja. Ja, en ik denk waar Geertje en ik dan misschien iets meer, dus de laatste tijd echt wat de onderwijsontwerptrajecten, zit jij natuurlijk heel erg op de actieonderzoeken. Ja. Wat eigenlijk ook zo'n hele mooie manier is om inhoud en processen eigenlijk bij elkaar te brengen. En een school verder te helpen als op lastige vraagstukken van motivatie tot formatief handelen, tot mentale gezondheid. En dat veel meer te beschouwen als een gezamenlijk doel- en leerproces. En daar helpen actieonderzoeken enorm bij.
Ja, ja, absoluut. Oh, juist ook om de vertaling te maken. Want er is altijd zoveel kennis beschikbaar. Je hoeft natuurlijk, je hebt de wetenschappelijke literatuur, maar anders wel andere boeken allemaal volgeschreven over hoe het allemaal zou kunnen. Ja, maar dat is natuurlijk nog echt iets anders dan een soort praktische kennis. Van en hoe doen we dat dan hier in onze school met deze leerlingen, met de middelen die we hebben, dus het rooster. En die vertaalslag maken, ja, dat is vooral heel interessant. En dat kan in zo'n onderwijsontwerpproces. Dan ga je natuurlijk echt helemaal groots nieuw nadenken, bijvoorbeeld over het rooster. Maar in een actieonderzoek kun je het heel erg toepassen op, nou, zo'n vraagstuk als motivatie van leerlingen of mentale gezondheid. Of een groot proces rondom de HAVO is ook een heel interessant vraagstuk. Hoe we de HAVO kunnen versterken.
Mooi hè, dat juist die actieonderzoeken, dat samen leren rondom praktijkvraagstukken, dat leidt echt tot collectieve leerprocessen. En ja, daar schieten boeken eigenlijk tekort, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval is er veel meer nodig dan dat. Je kunt natuurlijk als een groep, als je buigt over zo'n vraagstuk, kun je natuurlijk vragen van, nou, pak jij dat boek er eens bij, pak jij dat boek er eens bij, en dan kan je door laten inspireren. Maar uiteindelijk gaat het echt over wat werkt hier en voor ons, nu.
Ja, zeker. En ik denk dat wij dat ook soms doen, hè, als we rond een bepaald vraagstuk, dat we ook even gaan kijken van oké, wat is er daarvoor, wat is daar rond al beschreven, wat vinden we terug in de literatuur, wat vertelt onderzoek erover. Ja, en als je rond een thema kennis wilt opbouwen, dan is er zeker geen gebrek aan literatuur. Maar wat dat mooie is, en het raakt ook aan wat we vorige keer besproken hebben, hè, het gaat over logos en mythos.
Ja.
Het gaat over ook je hart aanspreken.
Ja.
En het hart aanspreken, dat doen we door verhalen op te halen. Door op te halen hoe het werkt in de praktijk, in organisaties. Door aan die theorie en die kennis ook de praktijk en de verhalen te verbinden. En te zien van ja, hoe werkt dat dan en hoe kunnen we dat dan laten ontstaan? En ik denk dat daarin echt wat dat eraan geraakt wordt, is dat verbinden van die twee. En door dat actieonderzoek eigenlijk het hart een beetje boven water krijgen. En daardoor ook zichtbaar maken wat er echt werkt in de praktijk.
Hele mooi, wat zeg je dat mooi? Het hart boven water krijgen door actieonderzoek.
Kijk, het complete gesprek met Eefje en Stefan is vanaf komende week te beluisteren in de HRD Café Boekencast. Dus niet de HRD Café Lounge Podcast, zoals we eerder zeiden. Sorry daarvoor. We hebben ook zoveel. En je vindt het uiteraard terug op Spotify en op Apple Podcasts. En meer informatie over Eefje en Stefan vind je op de site van Take a Step. En het boek Waarderend Leren als Veranderaanpak is te bestellen via bijvoorbeeld de lokale boekhandel.
HRD Café. Trending topics. Trending topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
In de afgelopen weken was er weer veel nieuws in ons vakgebied. We kwamen weer het een en ander aan trending topics tegen. De bijbehorende links en alle informatie vind je in de show notes.
Ja, en in de morgen lezen we vandaag over Blue Monday en daar hadden wij het vorige week ook over. En ze vertellen iets over hoe mensen in het hoge noorden, ondanks de lange donkere winters, al jaren hoog scoren op geluk. En ik was heel erg nieuwsgierig hoe ze dan omgaan met die Blue Monday. En ik dook in het artikel. Het was ook al enige tijd geleden dat ik nog eens mooie nieuwe woorden introduceerde. Ik deed dat juist al tijdens de introductie.
Zeker.
Hoog tijd dus, want Scandinaviërs die noemen die lange donkere winters namelijk mörketid of vintertvala, de donkere tijd.
Dat zeg je toch mooi.
Twee mooie woorden. Ja. Ja, ik doe heel erg mijn hard mijn best om te doen alsof ik ook weet hoe het moet uitgesproken worden. Misschien krijgen we straks nog een rectificatie van iemand uit het hoge noorden. Alleszins, het effect van die donkere tijd of die wintertwala is dat minder licht is, dat er minder energie ontstaat en dat we ook de neiging hebben om ons sociaal een beetje gaan terug te trekken en meer op onszelf te zijn. Mm-hmm. En wat doen ze dan in het hoge noorden om daarmee om te gaan? En wat kunnen wij misschien ook als HRD-professionals daarvan leren? Eerst en vooral, blijf in beweging. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal. Dus ritme, regelmaat, kleine momenten van actie, dat houdt mensen lerend en verbonden. Ook in trage periodes op het werk. En dan een tweede tip is, maak van samenkomen een bewuste keuze. Dus in het hoge noorden organiseren ze dan lichtfestivals, saunamomenten, vaste ontmoetingen. Misschien die saunamomenten in de organisaties nog niet noodzakelijk invoeren, maar creëer vooral expliciete momenten van ontmoeting, reflectie en betekenis, want verbinding ontstaat niet vanzelf in donkere tijden. En dan denk ik ook aan die mooie momenten waar je samenkomt met de collega's en waar je echt met elkaar even in gesprek kan gaan. En als laatste tip zeggen ze, die vind ik heel erg mooi, je moet ook kunnen aanvaarden wat er is en herkaderen wat kan. Want de winter moet je niet gaan bestrijden, die moet je gaan omarmen. Dus meer rust, meer binnenwerk, een beetje een andere energie. Hmm. En de HRD kan er misschien helpen om een soort van seizoensdenken binnen te brengen. Want niet elke periode vraagt om groei en versnelling. En soms vraagt het ook wel om wat verdieping. En dat zien wij ook wel, hè, dat je op het einde van het jaar even gaat vertragen, even gaat stilstaan. Ja. En dan aan het begin van het jaar nieuwe plannen begint te maken. En eerst wat verdiepen vooraleer dat je gaat uitvoeren. En ik vond het heel mooi. En Finn zegt in het artikel, verander je eigen reactie op de duisternis. Dat is het enige wat je kunt beïnvloeden. Hmm. Dus daar heb je invloed op. En misschien is dat ook een mooie opdracht voor leiderschap en voor leren. En ik denk dat onze collega's van Kopman daar zeker ook nog meer tips over kunnen geven voor meer welzijn op het werk.
Goed nieuws voor iedereen die zich bezighoudt met leren, ontwikkelen en gedragsverandering. De herziene editie van het boek Impactonderzoek van Suzanne Verdonschot en Dieder Stevens ligt namelijk nu bij de drukker. De centrale vraag in dat boek is, maak je leerinterventie echt verschil in de praktijk? Of het nu gaat om leiderschapstrajecten, e-learning of gewoon een workshop. Dit boek helpt je om oog te krijgen voor de impact in de dagelijkse werkpraktijk. De nieuwe editie die is stevig vernieuwd met actuele voorbeelden, frisse impactmaps, tips om collega's actief te betrekken bij het onderzoek. En nieuw is ook een hoofdstuk over het bestendigen van impact. Bij het boek hoort ook een gratis online impact event op 26 maart aanstaande. Met interactieve workshops om kennis te maken met de 9 stappen van impactonderzoek. Aanmelden kan via de website van Kessels & Smit.
En in de vorige editie van HRD Café spraken we over de heilige graal van leiderschap. Er werd weer flink gereageerd op LinkedIn, heel erg leuk. Onder andere door Dominique Huytema zelf. Zij is auteur van het boek De Heilige Graal van Leiderschap. Veel reacties over de woorden die Minsberg vertelde over poëzie en leiderschap. En ze reageert zelf, Minsberg is en blijft een van mijn favoriete denkers over management. Het was een feest om hem in 2004 en weer in 2024 te interviewen.
Wij zijn na deze editie benieuwd naar jouw ervaringen met het combineren van waarderend veranderen en leerprocessen. Graag horen we jouw verhalen en dan kunnen we daar misschien iets mee via in onze HRD Café podcast.
Ja, laat het ons dus zeker weten op LinkedIn, via app of mail. En mogelijk komen we bij je op de lijn om erover door te praten in het HRD-café. Of misschien krijg je wel een helemaal gepersonaliseerde podcast-aflevering waar we daarna fragmenten uit kunnen putten.
Kennis in ontwikkeling. HRD-café.
Met welk plaatje ga jij jouw verjaardag vieren, Pieter-Jan? Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
Ja, ik heb wel zin in iets van Gavin Friday uit Ierland. En zijn laatste album heet Ecce Homo. En een van de liedjes daarop heet Church of Love. En dat is een lekker feestnummertje. Dus daarmee ga ik vrijdag 23 januari in.
Ik begin al te dansen.
Deze podcast werd geproduceerd door Kessels & Smit Broadcasting.